passievol, meeslepend en vreugdevol. Aangrijpende en hoopvolle verhalen die laten zien hoe onvoorspelbaar, verschrikkelijk, maar ook mooi het leven kan zijn. Momenten die we samen met onze gasten nog één keer herbeleven. Dit is De Omwenteling, een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Welkom. Welkom luisteraars. Dit is de podcast De Omwenteling, de tweede serie van 10, aflevering 5. Vandaag is onze gast Jan Philpse uit Kronenberg. En waar kennen we Jan van? Jan die maakte zijn omwenteling in 2013, toen hij tijdens het slotconcert van Rowan Hersen afscheid nam. In een grote ballon werd hij over de hoofden van de fans naar buiten gedragen. En Rowan Hersen is tenslotte zijn band, want hij stond mede aan. Hij was niet alleen bassist, maar hij stond ook mede aan de basis van de oprichting van de band. Jan, ik herinner me nog een heel bijzonder moment van toen. Nadat je afscheid had genomen, kwam je bij me en tekende je op een vel papier een doorlopende weg. Die moest dan de band symboliseren. En er was één afslag. En dat was jij, zei je. En, want jij wilde niet enkel muziek maken. Voor jou was het wel heel duidelijk. Je wilde schrijver worden of verhalenverteller?
Het moment van de lijn. Ja, ik kan me dat moment ook nog wel herinneren. Ja, de meest gestelde vraag is natuurlijk, waarom ben je uit die band gestapt?
Juist.
En die manier wat jij dus omschreef met die lijnen, dat is eigenlijk mijn grafische manier om daar een vorm aan te geven, hoewel het toch best wel complex is. Kijk, wat ik daarmee bedoel te zeggen is, de weg die Rowan Hersen gaat, die kon ik wel uitschrijven eigenlijk. De band die zeggen ze nog altijd, muziekband bestaat voor de eeuwigheid. En dat zullen ze ook proberen waar te maken. Ja. Zolang als het kan. Mm. En als je daar vanaf wil wijken, dan moet je een keer uitstappen. Mm. En dat is eigenlijk, de band heeft een punt aan de horizon. En als jij ergens anders uit wil komen, moet je een keer er vanaf wijken.
Dat Jan, herinner je dat moment nog goed? Want op een gegeven moment moet je met die boodschap ook naar de band toe, hè?
Ja, natuurlijk herinner ik me dat goed.
Ja, maar hoe ging dat dan? En dan kom je bij de band. Hoe ga je daar dan naartoe en hoe reageerde de band?
Ja, dat is een goede vraag.
Hadden ze dat verwacht?
Kijk, laten we eens even één ding even voorop zetten.
Ja.
Wat ik altijd zeg, dat ik Rowan Hersen mee begonnen ben, is mijn beste beslissing van mijn leven. Dat ik in 2013 besluit om ermee te stoppen, is mijn één na beste beslissing van mijn leven.
Vertel.
Even dat voorop. Ik zie het zo. Kijk, wat ik net al zei, die band die heeft een bepaald doel voor ogen. En dat gaan ze halen. En ik kan het best vertellen aan de hand van een... Daar laat ik het anders vertellen. Nu hebben we net onlangs waren dus de Amerikaanse verkiezingen. En in die weken die daar vooraf gingen, was er een documentaire op de Nederlandse tv. En die ging over Dolly Parton. Dolly Parton voor president. En daarin gingen die twee mensen...
Ilse de Lange
en
Frank Evenhuis.
Evenblij.
Ja,
die gingen op zoek naar... het programma heette dus Dolly Parton voor president. En dus gingen eigenlijk op zoek van... Hoe zit dat nou precies in elkaar? Dus ze gingen naar die thuishaven van haar, het Smoky Mountains. En dat was een pittoreske dorp, een beetje landelijk. En wat er gesteld werd, dat Dolly Parton, dat is, die heeft iets, heeft eigenlijk twee... Dolly Parton heeft twee overeenkomsten met Rowan Hersen, zeg ik altijd. Dolly Parton is geliefd door de hele breedte van de bevolking. Of het nou zwart, blank, oud, jong is. Het is geliefd en sympathiek bevonden. En de vraag, ze gingen dus op zoek naar waarom... als jij, Dolly Parton, als jij een keuze maakt tussen de presidenten... als jij nu gaat zeggen, ik ben voor Trump... dan kiest Amerika voor Trump, zegt zij... ik kies voor Harris, dan wordt Harris president. Dus waar Dolly Parton's antwoord daarop was... Ik kom uit de evenementenindustrie. Ik ben amusator, zoals ik het zelf zeg. En mijn taak is om mensen te vermaken. En politiek, dat doe ik wel aan, maar dat hou ik voor mezelf. Mm-hmm. En die twee dingen, dat is precies Goeie Heerzen. Goeie Heerzen kent ook
geen keuze maken.
De gelaagdheid. Hè? Dus of nou of jong, oud, arm, rijk. Goeie Heerzen wordt heel breed gedragen. En als je als band breed gedragen wil worden, en dat wil je natuurlijk, dan ga je je niet uiten. En dat doet Goeie Heerzen dus ook niet. Mm-hmm. En mijn idee daarover was, kijk, ik ben het er helemaal mee eens. Goeie Heerzen doet dat heel verstandig. Als je als band wil voortbestaan.
Maar
Jan Philipsen zegt, niet mijn hele leven.
Nee, nee.
Dus ik ben uitgestapt op mijn 50ste. Toen ik zei van, nou heb ik dat 28 jaar gedaan. Nu wordt het tijd dat ik mijn eigen weg ga kiezen. Mm-hmm. En dat ik ook laat zien waar ik voor sta.
Oké. Maar Jan, ik wil toch nog even terug naar je tijd met die band. Want menig muzikant zal nou denken, goh, dat is toch het ideaal om in zo'n band te spelen en on the road te zijn en op grote podia te mogen staan, een publiek aan je voeten. Maar dat is natuurlijk niet allemaal rozige romaneschijn. Er zitten natuurlijk ook mooie kanten aan dat bestaan, maar ook minder mooie kanten. Ik zou daar eens wat van jou willen horen. Hoe was jouw leven tijdens de periode dat je in de band zat? Hoe zag zo'n week er nou uit? Natuurlijk, je had veel optredens, maar er zitten ook minder mooie kanten aan. Die zou ik eens graag van jou willen horen. Wat maakt het wat zwaarder, dat leven? Of waarom denk je op een gegeven moment...
Ik heb dat niet zo ervaren. Ik heb dat altijd ervaren als dat ik wel begreep dat ik een bevoorrecht mens was.
Ja, ja.
Het optreden, ik doe het heel graag. Ik vind de tijdmatigheid niet goed. Ik weet ook wel hoe je je in een groep moet verhouden.
Het busje.
Het busje, dat is de meeste tijd. Hè. Je kijkt de meeste tijd, ben je bezig om naar buiten te kijken.
Mm.
Een iets op poten zetten, ergens iets willen. Hè? Dus met een groep iets willen. Een bedrijf opzetten. Ik heb daar eigenlijk geen negatieve gedachten aan. Het is net wat ik zeg wat het is. Die band, die moet ergens voor kiezen en die kiest voor de gulden middenweg.
Maar Jan, je gaf net al aan, met de 50 ben ik ermee gestopt. Was er een lange weg naartoe? Had je dat al lang van tevoren beslist. Ik doe dit een aantal jaren en met 50 ga ik een eigen weg kiezen.
Ik was al zeker 5 jaar, wist ik.
Dat was geen impulsief besluit.
Nee, ik was eigenlijk al, 2013, 2008. 2008 was ik eigenlijk al aan het bedenken van, ik ga hiermee stoppen. Ik ga ook altijd wel zo voor ogen, nou, het zal wel 50 zijn. En wat ga ik daarna doen?
Mm.
Dus die zoektocht van, waar vind ik nog ergens invulling?
Mm.
Ja, want het is nogal een stap. Het is inderdaad een echte omwenteling. Hè?
Ja, want dan sta je daar, geen baan meer, geen inkomen meer, 7 vrije tijd, maar je had ambities genoeg. Maar hoeveel wil je verder?
Ja,
ik heb begrepen dat je schrijver wilde worden. Maar ja, hoe ga je dat dan aanpakken?
Nou, hoe ga ik dat aan? Dus 2008 schrijven we. Ik had al... met Goeie Heerzen. Jullie weten wel, Goeie Heerzen heeft zich genoemd naar de persoon Goeie Heerzen. Christiaan Heerzen. En het is een klein euvel, maar eigenlijk als band, hè, voor tips voor mensen die nog een band beginnen, je moet je niet naar een persoon noemen.
Omdat?
Dat is economisch niet slim. Want als je dan eindelijk doorbreekt, dan willen allerlei mensen met je meeliften. En dan vingen ze in een valshoek en dan zijn ze de lokale frietkraam of zo. Die bedenkt dan, we gaan Goeie Heerzen kroketten op de markt brengen. Gemalen vlees, dat past wel. En Jacques Poels geïrriteerd natuurlijk. Die belde op dan van, wat is er aan de hand? Krijgen we daar een revenue van? En dan zegt die frietkramer, maar ik heb niet naar jou genoemd, ik heb naar die persoon genoemd. Nou, dat is eigenlijk wel even heel plat gezegd. Maar eigenlijk, waar ik mee zat, of wat ik al eens vaak had aangekaart binnen het clubje, is... Kijk, wij zijn natuurlijk, we hebben ons nu eenmaal naar een persoon vernoemd. En die persoon, daar kleven eigenlijk alles wat erover verteld wordt, is negatief. Behalve het feit dat hij pijn kan afbidden. En ik zeg, we moesten eigenlijk dat, 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 dat plaatje van die man moeten we eigenlijk opnieuw schilderen. En toen dacht ik van, wij komen in onze wereld wel eens creatievelingen tegen. En als er mensen zijn die goed verhalen kunnen maken, moeten we ze iemand stimuleren die dat verhaal van Roneers, ja, gaat updaten of in een mooier kader zetten. Hmm. Nou, dan zei mijn collega's, ja, dat is een goed plan, Jan, maar jij moet het maar doen. Want als jij dat belangrijk vindt, dus daar ging ik.
Wij willen muziek maken.
Ja, dus ik ben toen al begonnen om wat research te doen, om dingen uit te zoeken. Wie was die man en wat is er eigenlijk van bekend? Wat zijn de feiten? En ik begon ook een beetje te bedenken van, ja, stel ik vind die man bij ergens, bij een tankstation ergens, een creatieve geest. Wat ga ik die dan vertellen? Dus ik ging eigenlijk al een beetje voorkouwen. Ik had het daarover met met vrienden. En die vrienden die zeiden tegen mij, waarom doe je dat zelf niet? Ja, zeg ik. Ik ben een techneut, hè. Ik ben eigenlijk ik ben een beta-type. Dus ja, ik heb vertaal heb ik nooit echt. Ik heb de 7 nooit gehaald. maar goed, ik denk, ja, nou, laat ik dat eens proberen. En toen ben ik dat op gaan zetten, ben ik dat gaan proberen en zo. En toen heb ik ontdekt dat ik daar dingen in kwijt kon die ik dus binnen de band niet kwijt kon. He, dus identiteit, wat je belangrijk vindt en waar je voor staat en dergelijke dingen. En toen ben ik aan het schrijven, met het schrijven begonnen en dat beviel me dus goed.
Mm-hmm. En daar kwam een boek uit?
Daar kwam het eerste boek uit.
Wanneer is dat uitgekomen?
Dat eerste boek is dus van 2019.
Titel?
Icoon.
En uiteraard over de figuur.
Ja, het verhaal van Roan Christian Heze.
Gaf dat de voldoening die je ervan verwacht had? Het boek komt uit. Dat krijgt publiciteit. Wat ben je daarmee gaan doen? Ben je boekbesprekingen gaan houden? Of hoe heb je dat aangepakt?
Lezingen, hè. Dus,
werd het goed ontvangen?
Ja. Het boek is heel goed ontvangen. Ja.
Oké. Okay. Maar daarnaast had je nog een andere ambitie, nadat je met de band gestopt was. Dat was natuur, landschap, de historie van je landschap, waar je vandaan kwam. Wat ben je daarmee gaan doen?
Ja, dat is een goeie dat je dat aansnijdt. In Jans leven moet je eigenlijk zien dat een boek is een periode van zijn leven. In dat icoon zit, dat gaat over de recente geschiedenis van 150 jaar van de regio. Ik heb daarvoor heel veel zitten grasduinen, heel veel studeren over die regio en over die geschiedenis. En daarmee kom ik op verhalen, kom ik dingen tegen die ik denk, oh, dat is grappig, dat is leuk. En dan kom ik weer op ideeën, ja, ik ben een beetje zo'n rare pief die dan ga ik monumenten in de wereld zetten of ik ga verhalen in de wereld opdragen. Dus die dingen die ik waardig vind om te behouden, verhalenbewaarder, hè, zoals ik mezelf noem, die ga ik dan uitvergroten. Zo zijn daar de Camille van de Peel.
Ja, dat is landschapskunst, hè?
Ben je daarmee in de gang gegaan? Maar dat is eigenlijk het verhaal van het landschap.
Ja, in een vorm van een kunst.
Ja. Kijk, en nou heb ik... dat was dus de periode icoon. Dat duurt het eigenlijk dus tot 2019. Ja, en dan ga je dus dat uitdragen, dat boek komt uit. Maar voor mij is het eigenlijk al voorbij. Want ik ben in 2019 begonnen met de periode in Limbo in Suriname.
Limbo in Suriname, ja, dat vind ik een bijzondere combinatie. Waarom Suriname? Waar komt jouw interesse van Suriname vandaan?
Heel goede vraag, wederom. We schrijven de datum 25 november 1975. Ik zit op de zesde klas, zoals dat toen nog heette, van de basisschool in Evelsoord. Evelsoord is een klein dorpje, net ontgonnen op de Peel. Heel klein. Ik zit op die basisschool. Ik was het was voor mij geen gewone zaak dat ik blijkbaar een datum moest noteren. Maar het was een CITO-toets. Het was een probeersel, denk ik, voor een CITO-toets. Want de tijdstip is een beetje raar. Maar goed, ik moest de datum schrijven, 25 november 1975. Die heb ik die zat in mijn hoofd gebrand. 'S avonds kom ik thuis en ik zie op onze nieuwe kleuren-tv, die hadden we, ook in Evelsoord. En ik zag dat Suriname onafhankelijk was geworden. En dat heb ik aan elkaar gekoppeld. En dat is een anker geworden in mijn hoofd. En sinds die tijd, als er dan iets te lezen was in de krant of in het nieuws, of het heette, als het maar Suriname heette, dan trok mij dat aan. Ik verzamel dus eigenlijk die dingen. Ik word groter, ik had nog andere prioriteiten. Ik wil nog eerst muzikant worden, top op in en aan verwante artikelen. En ik wist eigenlijk altijd al dat ik ooit naar Suriname toe zou gaan om die vraag te beantwoorden die jij stelde, Peter. Wat heeft een Kronenbergse jongen, even zoals hij eigenlijk, maar dan nu Kronenberg, in godsnaam met Suriname? Want ik heb voor mijn 20ste nooit een Surinamer in het echt gezien.
De top was
dus
blank.
Maar ja, ik was druk, moest eerst de top op en met de band eruit en carrière maken. En in 2010 ben ik zover dat ik ga ik naar Suriname toe. En om met de vraag, wat is nou die verbintenis met Jan Philipsen met Suriname? Ik land dus op Zanderij, Suriname, dus vlieghaven Zanderij, 15 kilometer van Paramaribo. Ik zit in een transferbusje naar mijn hotel toe. En het vliegtuig voor die dag, daar was geland. Dus die mensen die bij mij in het transferbusje zaten, die kwamen uit hetzelfde vliegtuig, dus ook uit Nederland. Hè? En ik zat langs een Surinaamse vrouw en daar tegenover zat een man, allebei uit Nederland afkomstig, maar Surinaamse roots. En zij begonnen met elkaar een gesprek, zo op het niveau van, ja, ben je ook op familiebezoek? Ja, familiebezoek. Ik kom om de paar jaar. En na een half uur hadden ze het op het niveau van, ja, maar als jij er van Hendricks bent, ben je er dan eentje van de smid of van een bakker? En toen zei Jan, dit herken ik. Want Jan komt van een dorp en het dorp zit in Jan.
Ja.
En dus voordat ik in Paramaribo was, had ik eigenlijk al iets in mijn hart gesloten. Van, ja, maar dit is een dorp. Dus dat was mijn eerste ervaring. Dus het paste mij goed. Dus ik voelde mij daar thuis. De tweede ervaring die mij daar zeer raakte, was de volgende dag. De volgende dag had ik als een toeristische, ja, jij hebt als toerist had je programma geboekt. En ik kreeg een rondleiding door de stad. Samen met een groep, man of 10. Een gids erbij, een Surinaamse gids. En die leidde ons door de stad. En dan krijg je die seeings die we hier, Fossilandia, ja, dat kennen we wel. Dergelijke dingen. Maar we gingen verder en komen in de Keizerstraat. En die gids die staat langs mij en die vraagt zo, weet je wat dat gebouw daar kinder aan de overkant van de straat is? Ah, ik denk, ik vat het wereldkundig dat ik ben. Ik zeg, ja, dat is een moskee, dat kan ik zien aan de minaretten. Ja, zegt hij. En dat gebouw er langs dan? Dus ik keek naar het gebouw er langs. Ik zeg, nee, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Zegt hij, dat is een moskee. Dat is een synagoge. Dus in Paramaribo en de Keizerstraat ligt een moskee en een synagoge langs elkaar. Hij zegt, Suriname is de enige plek ter wereld waar een moskee en een synagoge langs elkaar liggen. En als er dienst is bij de moskee, kun je parkeren bij de synagoge en vice versa. Nou, met deze, hè? Zo kan het dus ook. En dat fascineerde mij.
Dus je moest eigenlijk om jouw oorspronkelijke dorpsgevoel te herbeleven, ben je helemaal de oceaan overgevlogen.
Ja.
En kwam je in Suriname eigenlijk weer tegen.
Nou, maar nou suggereer je dat die verbinding het dorpsgevoel is. Maar dat is helemaal
dat is niet
zo. Waar.
Nee,
weet je hoe dik dat boek is?
Nee, geen idee.
Nee, het is niet dik. Nee. Het is 260 pagina's, dat doe je op een middag.
Nou, ja. Huh? Ja, nee, klopt.
Ja, dat is zo. Nee, het verhaal gaat verder. Ik word daardoor geraakt. Hij zegt tegen mij, in Suriname gaan wij anders om met verschillende bevolkingsgroepen. En dat zag ik ook wel. Want ik wist dat natuurlijk, ik had wel over Suriname gelezen natuurlijk. Ik wist van de diversiteit van de bevolking. Maar als je daar in het straatbeeld staat en je staat ertussen, dan zie je ook dat die bevolking ook echt divers is. En 2 dagen later was diezelfde gids. En met die gids heb ik nog altijd een vriendschappelijk band trouwens. Rudy Wortel is de naam. Die vertelde me, op de derde dag vertelde hij het volgende. Hij zei, en dan moet je je hand opsteken. Suriname kent 5 bevolkingsgroepen. De totale bevolking is ongeveer 500.000. Elke bevolkingsgroep, als je nou hebt over de stadskriolen, dus de slaafafkomstige kriolen. De boslandkriolen, dat zijn de afstammelingen van de gevluchte slaven, die zijn ook in een grote groep gegroeid. De vervangers daarvan, van de slaven, de contractarbeiders in de vorm van de Hindoestanen uit Indië. De uit de vorige andere kolonie van onze Indonesië uit Java, de Javanen. En dan heb je nog een 5e groep, de overige. Dat is Caucasische, zoals wij. Hè? Chinezen veel, Libanezen. Van allerlei soorten en maten heb je ze. Al die 5, ik wijs nu op mijn vingers. Al die 5 bevolkingsgroepen zijn ongeveer met elkaar even groot. Althans, de verschillen zijn niet zo dusdanig dat er 1 groep groter is dan 50%. Dat wil dus zeggen, er is geen bevolkingsgroep die de absolute meerderheid heeft. En hij zegt, door dat feit, en we zijn allemaal, buiten de Indianen, wat een hele kleine groep is, in dit land geplant. Wij zijn allemaal, zitten wij in hetzelfde schuitje. En misschien heeft dat ermee te maken, hij zegt, maar Suriname is hoe die versmelting, dus hoe die bevolkingsgroepen met elkaar de verbinding aangaan, is uniek in de wereld. Nou, dat vond ik nogal wat zeggen wat hij zei. Maar goed, ik vond dat beren interessant. En ik was wel heel erg gefascineerd. Dus ik ga naar huis toe met een lading wetenschappen. En thuis daarover nadenkende, dacht ik het volgende. Als je de wereldbevolking bekijkt, dan heb je Afrikanen, je hebt Chinezen, je hebt er allerlei diverse soorten, maten. Maar net als in Suriname zijn die bevolkingen, er is niet één van die bevolkingen, er zijn, zeg maar, de Chinezen zijn de meeste of de Indiërs, we weten het nou even niet, hè. Maar dat is niet meer dan de helft, dus er is geen meerderheid. Dus die situatie eigenlijk, wat je in Suriname vindt, is in het klein wat de wereld in het groot is. En omdat die man zo uitdrukkelijk tegen mij, die Rudy, die gids toen tegen mij zei, in Suriname gaat die verbinding, gaat eigenlijk uniek goed. En toen dacht ik, nou, dan ga ik terug naar Suriname, want ik ga proberen dat uit te vissen waar dat in zit. Als ik de sleutel kan ontdekken hoe zij die verbindingen leggen, en ik, Jan Philipsen, kan die sleutel overhandigen aan de wereld, zodat de wereldbevolking ook die gelijkenis hebben. Nou, Peter, ik neem er geen verbinding, dan kom ik in de hemel. Maakt niet uit welke godsdienst.
Wel heel ambitieus.
Ja, je moet ergens beginnen.
Hey, maar Jan, ja. Heb je uiteindelijk die sleutel gevonden? Kunnen de lezers dat terugvinden in jouw boek?
Lezers moeten ook zelf nadenken.
Oh.
Wat het boek geeft, is een bepaalde inzichten dat je denkt van ja, daar zit wat in. Want natuurlijk, lezers maken onderdeel uit van de bevolking. En ergens zal die sleutel zitten dat die bevolking het zelf moet doen. Maar het gaat zich eigenlijk om het ontdekken. Want ik ga dus naar Suriname, tweede reis, om dat uit te zoeken. En op die tweede reis, daar gebeurt het. Daar wordt het verhaal een romantisch. Want ik ontmoet de Surinaamse liefde. Maar die Surinaamse liefde, die blijkt een verhinderd te worden door een... hoe noem je dat?
Ja.
Een bezwering of een betovering. Ja. Althans, ja, ik weet het niet, maar het komt erop neer. Ik krijg een Surinaamse liefde en die liefde die zegt tegen mij, ja, luister, jij bent al de zoveelste blanke die tegen mij aan is gelopen. Maar ik heb mijn les wel geleerd, ik hoef jou niet meer. Dus ik, Jan Philipsen, Bassist van Rowenaerse werd geweigerd om vanwege mijn kleur. Nou, dan heb je toch de verkeerde voor. Dus ik ging tot het diepe. En daar bleek... En dat is mijn zoektocht die ik daar gevonden heb. Ik moest een bepaald traject doorlopen. En ik kom uiteindelijk bij mezelf terecht.
Oh, verrek. Herken ik.
Die tekst, die...
Ja, die herken ik.
Dus ik moet daar niet te veel over vertellen. Nee, maar het verhaal, het is niet alleen maar die sleutel. Dat is wel de key. Het is eigenlijk letterlijk de key. Waarom? Ik zeg, ja, dit verhaal moet verteld worden. Ja. Maar er komt nog veel meer om de hoek kijken. Ja.
Jan, normaal stel ik dan nu een beetje op het einde van deze podcast altijd de vraag: wat zou je onze luisteraars nog willen meegeven? Maar dat heb je al uitgebreid verteld. En straks kunnen ze het in je boek ook nog vinden. Maar als ik nu terugkijk op je omwenteling, hè, zouden er dingen zijn die je anders gedaan zou hebben? Of denk je nee?
Ja, want dan is natuurlijk de vraag die je al 1000 keer hebt moeten beantwoorden. Speed?
Speed. Nee, speed of spijt, hè? Dat heb ik dus absoluut niet. Want ik heb die afslag genomen. Wetende dat ik, als ik die afslag neem, dat je dan van de snelweg afgaat. Ja, het zou wel heel raar zijn als ik mij dat zelf kwalijk nam.
Precies, ja.
Nee, daar heb ik geen spijt van. Als mijn... Kijk, ik moet morgen niet oorlog worden en dat ik dan... Dan heb ik geen... Ik moet ook overleven natuurlijk, maar vooralsnog komt het allemaal goed.
Hey, maar Jan, onze gasten mogen altijd met een muziekkeuze van hunzelf deze podcast afsluiten. Die keuze laten we ook aan jou. Je hebt ook gekozen. Wat is het geworden?
Ja, dat is een heel bijzonder iets eigenlijk. Je kunt je, hoe zeggen ze dat, van geluk op de kont klatsen of zo?
Ja, dat snappen ze hier ook in Venlo.
Ja. Nee, dat is ook niet zo. Het liedje wat ik heb voorgesteld is een liedje wat ik zelf heb gemaakt afgelopen jaren, is in 23. Het is een cover. Ik ben bassist en ik ben muzikant, dus ik blijf toch in die dingen aan denken. Ik kwam een banjo-speler tegen en ik zeg tegen die banjo-speler: ik heb een liedje, alleen bas, gitaar en banjo.
Is misschien leuk.
En mag ik jou dat toesturen? En als je dat leuk vindt, zullen we daar iets mee doen. En dat hebben wij gedaan. Ik heb daar wat tekst op geknauwd en we hebben het opgenomen. En voor de rest doe ik er niks mee.
Waar gaat de tekst over? Wat is de titel overigens?
Zielendrager.
Zielendrager, zo. Ja.
Iedereen draagt zijn eigen ziel.
Ja, ja.
Hè? Dus je moet voor jezelf staan. En daar gaat het eigenlijk ook
over. Dat is ook de boodschap.
Er zit wel iets in wat zeker uit mijzelf komt.
Goed zo.
Wie was die banjo-speler?
Roy Geurs.
Ah, ja.
Van de Boys van County Hill.
Aha. Jan, mag ik je bedanken dat je zo'n mooi verhaal hebt verteld. Hier verhalen hebt verteld. Jan is ook echt een verhalenverteller.
Hij is echt een...
Dat is ook de reden waarom we ook een beetje deze podcast zijn gestart. Jan, nogmaals heel erg bedankt. En we gaan luisteren naar jouw muziekkeuze.
Nou, ik ben benieuwd wat men daarvan vindt. Ik zet de recorder aan, zou ik zeggen, want dan krijg je nooit meer te horen.
Dankjewel, Jan. Thank you.
lang. Maar het gaat hem moois met voorspoed, erfgoed, niet om de zang. Om het menselijke wezen met een fikse voorplantingsdrang. En leid. Ze zeggen werk druk, geen stuk zwaar, juk, daar ben ik van bevrijd. Maar het gaat om soulfood en het dubbelbloed, wat mensen verblijdt. Met een verhaal vol inzicht, wat blijvend voorschrijdt. Iedereen.